Hallo, leuk dat je weer luistert naar de podcast die je wil luisteren als je een leuk en gezellig leven wil, maar ook een spaarpot op de bank. En vandaag zit ik met Maaike Verhoef. Maaike is zelfstandig hypotheekplanner bij Advies met Mint. En wij gaan een podcast opnemen over hypotheken, overwaarden en alles wat daarbij komt kijken. Maar ik zou zeggen, vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
Hoe is het zo gekomen? Ja, ik ben eigenlijk een beetje in het vak gerold. Nooit echt bewust gekozen voor dit vak, maar wel ontzettend leuk werk, heel dankbaar werk. En inmiddels doe ik dat nu bijna 6 jaar voor mezelf. En daarvoor heb ik al heel lang bij verschillende werkgevers in loondiensten als hypothecaplanner mogen werken. Dus ja, veel ervaring en iedere dag nog met heel veel plezier help ik mijn klanten.
Leuk, leuk. Ja, jij doet het echt vanuit huis. En jij, bij jou kun je ook terecht als je... Want je komt uit Breda, maar je hoeft niet per se in Breda te wonen, toch?
Nee, dat klopt. Ik richt me wel op Breda, omdat ik zelf in Breda woon. En ik bezoek mijn klanten thuis. Heel veel mensen vinden dat ook prettig. Het is wat laagdrempeliger. Dus je zit bij mensen aan de keukentafel of aan de eettafel. En je ziet ook gelijk hoe hun gezinssituatie is. Of wat ze belangrijk vinden. Of dat er wellicht bepaalde hobby's zijn. Dus ja, dat maakt het ook gelijk voor het advies een stuk persoonlijker. En voor mij ook helpt het om goed te adviseren. En mensen vinden het prettig. De kinderen liggen bijvoorbeeld op bed. Dat is makkelijk. Ze hebben alle papieren bij de hand. En hebben ze niet alles, dan is het ook makkelijk op te zoeken als ze thuis zijn. En ik vind het ook leuk om lekker en route te zijn. En niet heel de dag in een spreekkamer te zitten. Dus ja, ik richt me op Breda. Maar het mag ook van buiten Breda zijn.
Ja. Ja, ik heb jou gevraagd omdat ik heb al een paar keer een polletje gedaan op Instagram. En ik heb vooral volgers die een huis hebben. En we weten allemaal dat de markt op dit moment een beetje aan de gekke kant is. En ik zie ook in de omgeving echt heel veel verbouwingen. Omdat iedereen zijn, zeker in de coronatijd, we zaten allemaal thuis. We hadden toen niks anders om ons geld aan uit te geven. Dus we hebben al overwaarde opgenomen om te gaan verbouwen. Dus dat leek me eigenlijk... Een leuk onderwerp om eens over te praten. Wat is nou handig en wat niet? Want je hoort ook mensen die het opnemen voor constructieve doeleinden. Ja, ik heb daar wel een mening over. Maar het is altijd leuk om te horen van iemand die er echt ook verstand van heeft. Zodoende. Dus ik ben ook ergens benieuwd van, goh, wat kom je zo al tegen? Misschien kun je zonder namen te noemen uiteraard... Ja. Leuke verhalen vertellen.
Ja, nou, wat ik ook meemaak is dat mensen inderdaad op zoek zijn naar een andere woning. En veel woningen zien, ook nog best wel veel op woningen bieden. Maar toch elke keer, om wat voor reden dan ook, niet uitgekozen worden als koper. Hè? Dus dat het niet lukt om een huis te kopen. En dat mensen daar soms ook wel eens moe van worden of hopeloos. En zeggen, we zijn er echt helemaal klaar mee met die zoektocht. En dan gaan we toch ons huis verbouwen, uitbouwen. Dakkapel of de badkamer en de keuken aanpakken. Met als doel om er dan toch wat langer te blijven wonen. Dus dat klopt dat er ook veel verbouwd wordt. Maar goed, ik maak toch ook nog wel dagelijks mee dat mensen na een aantal keren ook niet uitgekozen te zijn als koper, het toch op een dag lukt, om wat voor reden dan ook. Dat ze toch een woning kunnen kopen. Ik heb bijvoorbeeld nu een stel, dat zijn dan wel starters, die eigenlijk in contact zijn gekomen met een ander stel die hun woning gaat verkopen. En die ook gewoon zeggen van, ja, we gunnen het jullie gewoon een leuk jong gezin die een plek zoekt. En misschien zouden we er op de markt via makelaar veel meer kunnen krijgen. Maar we gunnen het jullie gewoon en we gaan die onderhandelingen niet in. En als jullie dit betalen voor ons huis, dan mag je toch kopen.
Blij.
Ja. Ja, dus dat komt ook nog voor. Of dat het toch gewoon lukt door iets over te bieden om het toch te kopen.
Ja, want dat is vooral, mensen laten zich gewoon gek maken. En ik ben toch wel een beetje van, als je het voor een normaal bedrag niet kunt of mag kopen, dan is het ook gewoon je huis. Want je moet niet... Kijk, wonen is belangrijk. Het is een van de eerste levensbehoeften. Maar het is niet je enige levensbehoefte. En als je verder niks meer kunt, dan... Ik kan niet voor een ander praten, maar dan houdt het voor mij wel snel op, hoor.
Ja, dat snap ik. Ik zeg ook vaak, realiseer je wel, als je nu echt veel overbiedt, er zijn echt mensen die betalen 50.000, 80.000 euro meer dan de vraagprijs, en dat zijn echt geen uitzonderingen, dat je echt op de top koopt. En als je een jaar later uit elkaar gaat, zeker als je samen een huis koopt, en je gaat een jaar of 2 jaar later uit elkaar... Ja, en dat huis zou dan toch niet waard zijn of niet meer waard zijn. Hè? Ook wat er nu in de wereld gebeurt. Ja, wat heeft dat voor invloed op de huizenprijzen? Aan de ene kant is er gewoon heel veel vraag. En zou die prijs wellicht gewoon toch wel op niveau kunnen blijven? Maar ja, dat weten we niet. Ja, dat als je te veel betaalt, dat je gewoon wel allebei met een schuld blijft als je uit elkaar gaat.
Ja, en een schuld aan een huis overhouden, weet ik uit ervaring, dat is niet heel tof.
Nee. En dat is ook, gaat ook vaak om flinke bedragen. Hè? 3000 euro, dat is nog wel bij elkaar te sparen. Maar als jij ieder met een schuld van 20, 30, 40.000 euro weggaat, ja, daar ben je gewoon niet zomaar vanaf. En nu, hè, de mensen die een aantal jaar geleden die schulden, restschulden hebben gehad, ja, die pakken dat nu weer terug omdat die woningmarkt zo enorm stijgt. Maar ja, de vraag is of dat zo blijft. Ja, dat weten we niet.
Ik heb het gevoel dat die een beetje afzwakt. Want wij zijn ook bezig om te kijken van, goh, gaan we verbouwen of gaan wij samen een woning kopen? En ik hou het een beetje in de gaten. Ook regio Breda, Teteringen. En het valt mij op dat in het begin, als je keek op Funda, dan stond er bij alles onder bod of verkocht. En nu blijven er echt wel een aantal woningen die dan een paar weken terug al in de mail hadden. Ik denk, oeh, ze staan er nog steeds.
Ja, ja.
We hadden die ook wel echt, waar was er gewoon een tussenwoning. Het was wel een redelijk nieuwe woning, maar gewoon richting de 5 ton. Je gaat geen 5 ton betalen voor een tussenwoning. Even normaal.
Ja, nou, dat is natuurlijk ook wat meer mensen hebben. Zo van, ja, ik vind die prijzen te gek. En het is een aantal keren al flink verhoogd. En ja, als die verhogingen maar door blijven, dan op een gegeven moment houdt het op en willen mensen het er niet meer voor betalen. Of de nood moet heel hoog zijn. Want dat is natuurlijk ook, je kan wel zeggen, ja, ik wil dat niet kopen. Maar als je een huis moet kopen omdat je gaat scheiden of uit elkaar gaat, of gewoon samen een gezin wilt gaan starten of gewoon samen wilt gaan wonen, ja, dan moet je wel. Dus ja, er zitten gewoon heel veel kanten aan. En ik denk dat het gewoon belangrijk is voor jezelf goed te kijken van, ja, ben ik bereid, ja, zoveel meer te betalen. En hoe is mijn situatie? En ja, wil ik dat?
Ja, ja. En heb je dan ook wel eens dat de taxatie bijvoorbeeld, want ik neem aan dat ook niet elke makelaar zegt van, ik schrijf het maar op wat er betaald wordt.
Nee, en dat is ook heel wisselend. Dus daar is op voorhand ook niet altijd wat van te zeggen. Dus ik zie mensen die 50.000 euro boven de vraagprijs kopen en waarbij de taxatie zelfs 60.000 euro boven de vraagprijs is. Dus is het huis nog meer waard dan wat ze uiteindelijk inclusief overbieding ervoor betalen. Maar ik zie het ook andersom. Dus dat mensen veel meer betalen dan de vraagprijs. Maar dat niet terug te zien is in de waarde. En ja, dan moet je dus sowieso het verschil sowieso aan spaargeld of overwaarde van een andere woning in kunnen brengen.
Doet me ineens denken aan ander iets waar mensen zich ook heel makkelijk toe laten verleiden. Het bieden zonder voorbehoud van financiering.
Ja.
Ja, ik vind dat echt, dat moet je nooit doen in mijn optiek.
Nee, ja, daar ben ik met je eens. Ik zeg altijd als adviseur, kan ik niet anders dan mijn klanten adviseren dat je moet kopen met voorbehoud van financiering. En als, ik word natuurlijk regelmatig gebeld dat mensen toch zeggen, ja, ik wil dat toch zonder voorbehoud gaan doen. Ja, dan leg ik altijd de risico's uit en dan leg ik het eigenlijk bij mijn klant neer. Van, mijn advies is om het niet te doen. En als jij toch besluit om het wel te doen, dan is dat uiteraard aan jou. Maar wees je ervan bewust wat die risico's zijn. En dat je in het ergste geval 10% kosten van de koopsom als boete moet gaan betalen.
Gevoelsmatig vind ik eigenlijk dat het een soort, ja, tegenwoordig is het geen beëdigd beroep meer. Maar dat, ik weet wel, ik heb mijn makelaarspapieren gehad toen dat nog wel zo was. Ja, volgens mij was het zelfs nou dan om het zonder voorbehoud te accepteren überhaupt.
Nee, nou, nu staat het standaard, hè. Er zijn standaard koopcontracten die makelaars gebruiken. Die zijn ook samengesteld door Vereniging Eigen Huis, de NVM-makelaardij en ik dacht de Consumentenbond. En daar staat het artikel ook standaard in vermeld.
Wel, wel
het voorbehoud. Ja, en vroeger was het zo, dan werd het er gewoon uitgehaald. En nu moet het doorgestreept worden. Zodat je ook echt ziet, ik doe er afstand van. Hè? Want als het er niet in staat, dan kan je er natuurlijk heel makkelijk overheen lezen. Maar nu staat het er altijd in. En als je er dus geen gebruik van maakt, staat het doorgestreept om te bewerkstelligen. Maar let op, jij doet afstand van dat voorbehoud. En dat geldt ook voor de bouwkundige keuring. Je hebt als koper een onderzoeksplicht als je een woning koopt. Dus op het moment dat er in de toekomst een verborgen gebrek aan het huis is, dan, en je wilt dat juridisch aanvechten, dan zal een rechter altijd zeggen, wat heb jij gedaan om te onderzoeken wat er met dat huis was? Nou, als jij dan geen bouwtechnische keuring hebt laten maken, zal de rechter in principe al gelijk zeggen, je staat 6-0 achter, want je hebt eigenlijk helemaal geen onderzoek gedaan. Dus dat had je wel moeten doen, omdat je dat niet hebt gedaan. Ja, is maar de vraag of je dat dan nog kunt verhalen op de verkoper.
Moet het trouwens een officieel rapport zijn?
Ja, kijk, als iemand zegt ik ga wel even mee en die zegt ja, ik zie niks, dan is dat niks natuurlijk op papier.
Nee, ja, ik vraag ernaar. Ik heb zo'nzelfde situatie namelijk gehad. Ik heb iemand meegenomen, techneut, een collega van me, en die ging kijken. Die zei van nou, weet je, dit ziet er allemaal tiptop in orde uit. Later bleek er wel wat gedoe te zijn met de riolering. Hij heeft ook gezegd van sorry, dat heb ik echt niet gezien.
Nee.
Maar goed, ik had natuurlijk ook niks op papier. Dus ik heb me wel gewit om wat te verhalen bij de verkoper, ja. Die zeiden gelijk nee. En ik had geen zin in juridisch getouwtrek. Want dat vind ik dan allemaal zonde van de energie.
Ja.
Dus ik heb het eigenlijk zelf opgelost.
Ja, maar het kan natuurlijk om enorme bedragen gaan. Hè? En ik hoor wel eens, ja, het huis is 10 jaar oud. Ja, maar goed. Hè? Dus er kan bijvoorbeeld later een aanbouw geplaatst zijn die niet goed gedaan is. En die kan verzakken. Nou, dan heb je het echt om veel geld. En dan lijkt het een nieuwe woning. Hè? Dus wil niet altijd zeggen dat het een huis van 50 of 60 jaar oud moet zijn. Om die bouwtechnische keuring.
Maar ja, los daarvan. Je kunt die bouwtechnische keuring natuurlijk wel hebben. Als de vorige eigenaar het echt niet wist. Dan is het nog steeds een verborgen gebrek. Het is nog steeds jouw verantwoordelijkheid natuurlijk.
Ja, 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 dat is dan een juridisch iets. Hè? Ja, hoe wordt dat dan gezien? En als het dan niet uit die keuring is gekomen. Ja, dan is ook de vraag. Is die bouwtechnische keuring niet goed gedaan? Of hadden ze het niet kunnen zien? Maar dan heb je in ieder geval iets. Dus zo'n bouwtechnische keuring, ja, dat is ook een verplichting in het koopcontract. Die staat er gewoon standaard in. En wil je het niet, ja, of doe je het niet, dan wordt het ook echt doorgestreept van let op. Ja, je doet afstand van die bouwtechnische keuring. En eigenlijk staat het er standaard wel in als voorbehoud.
Ja. En wat ook wel leuk is om er even over te hebben, want ik wil wat dingetjes aanstippen waarvan ik denk van nou, dat vinden de luisteraars wel interessant. Nou, we gaan er even vanuit dat iedereen dus blijft zitten. Dat het uiteindelijk nu de keuze is, omdat verhuizen te duur is. Dus we gaan verbouwen. En dan heb je natuurlijk daar ook nog verschil in tussen gewoon verbouwen. Zet een dakkapelletje op, maak de kamers mooi, andere keuken. Of een duurzaamheidstoevoeging. Want ik dacht maar te herinneren dat voor duurzaamheid ook een andere opties zijn. Ik weet dat ik destijds een keer een woning had, dezelfde woning, zat geen cv in. En eigenlijk mocht ik bedrag X lenen, maar omdat ik er een cv aan, ik ging hem beter maken, kon ik net iets meer lenen om die toevoegingen erin te doen.
Ja, nou, in principe is dat bij aankoopwoningen. Dus als je een bestaande woning aankoopt en je hebt een bepaald inkomen, ik weet zo niet exact, maar het is ergens minimaal in de 30.000 euro op jaarbasis, dan kun je 9.000 euro bijlenen. Voor duurzaamheidsmaatregelen hoef je ook niet op voorhand te zeggen van ik ga dit of dat doen. Nee, je krijgt gewoon een potje van 9.000 euro bij de bank voor duurzaamheid. En later kun je dat dan invullen als je in die woning zit. En die kun je dan lenen zonder dat je dat op je inkomen kunt lenen.
Ik heb inderdaad precies dat, want toen begreep ik dat ook de regel was van ze gaan ervan uit dat je door die duurzaamheidsinvestering minder energielasten hebt.
Ja, ja, dus dan ga je minder energielasten betalen en daardoor is er meer ruimte om je hypotheeklasten te betalen. Maar dat is dus alleen bij de aankoop van een woning en niet als je al in de woning zit. Dan moet gewoon het bedrag wat je leent moet haalbaar zijn op je inkomen. Ook als het voor verduurzaming is. En nou ja, zeker nu met de stijgende gasprijzen is het denk ik voor iedereen aantrekkelijk om daarnaar te kijken. Van ja, wat kan ik doen in mijn huis om het te verduurzamen? En ja, het is altijd lastig wat het oplevert. Met hoge tarieven zal het zich sneller terugverdienen als met lage tarieven. Ja, de vraag is het terug te zien in de waarde van de woning? Zelf denk ik dat dat wel steeds meer gaat komen. Dat de huizen die goed verduurzaamd zijn steeds meer waard gaan worden. Maar ja, dat is allemaal niet een zekerheid als je dat geld uit gaat geven. Dus
nee, dat klopt. Ja, het is zeker nu, want als ik dan vergelijk even de huizen van mij en die van mijn vriend. Ik heb een relatief nieuw huis.
Ja.
Ik betaal 75 euro per maand energie, gas en elektriciteit. Volgens mij rond de 200. Veel ouder huis.
Ja.
Ja, dan is het wel waard dat je een duurzamer huis hebt.
Ja. 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 En ja, stel dat je het geld niet hebt. Dat je niet geld bij kunt lenen voor verduurzaming. Nou, er zijn subsidies. Als je 2 duurzaamheidsmaatregelen doet, dat je ook een subsidie krijgt van de overheid. Dus daar kun je naar kijken. Er zijn ook wel duurzaamheidsleningen af te sluiten los van je hypotheek. Dus bij de SVN. Kun je lenen tegen wat lagere rentes. Dus er zijn ook wel mogelijkheden buiten je hypotheek.
Ik heb ook nog gekeken voor, er was een soort, volgens mij huren van zonnepanelen. Alleen omdat mijn verbruik zo laag is, ja, haal ik het er niet uit. Daarom heb ik het niet gedaan.
Ja, dat zal dan lease zijn waarschijnlijk.
Ja, dus dat uiteindelijk kun je hem geloof ik ook kopen of zo.
Ja.
Als huur met optie tot koop.
Nou, ik denk dat je alleen wel moet realiseren dat dat dus wel een lening is. Mm-hmm. Die denk ik ook gemeld wordt bij bureau kredietregistratie. En die is dus wel.
Ja, ze bleven wel bij de woning. Achter. De optie tot kopen is puur van dat je het einde kun je kiezen of dat je het koopt.
Ja, Maar is het niet dan een, want je gaat een verplichting aan dat je dus bepaalde termijn gaat betalen voor die zonnepanelen?
Het was volgens mij een huurovereenkomst die je ook over kon dragen aan de nieuwe eigenaar.
Ja, maar dan denk ik toch dat dat wel een lening zou kunnen.
Ik ben er uiteindelijk niet op ingegaan, omdat ik daar te weinig gebruik voor had.
Ja. Nou, als iemand dat wil, dan denk ik dat het goed is om uit te zoeken van, is het een lening en wat zijn de condities en hoe lang zit ik eraan vast? En als het gemeld wordt als lening bij BKR, dat dat dus invloed heeft op een hypotheek. Als jij je hypotheek alsnog wil verhogen of een lening af wil sluiten of dat soort dingen.
Ja, want weet ik nog toen ik dit huis kocht, dat ik ineens een belletje kreeg. Je moet je telefoon afbetalen. Mijn telefoon afbetalen. Ik wist wel dat het een registratie was met BKR, maar dat het inderdaad zo nauw kwam.
Ja. Ja.
Dat verbaasde mij toen dan. Denk ik, prima. Wel lekker, want sindsdien heb ik wel heel weinig kosten aan de telefoon.
Ja, als je gewoon in eigendom is en je betaalt alleen maar de abonnementskosten. En wat misschien ook een idee is, als je het niet kunt financieren, je kunt vaak ook met hele kleine maatregelen over duurzamen, als folie achter je verwarming of een brievenbusklepje op je brievenbus, waardoor het minder tocht. Ja, aan de binnenkant.
Ja, heel simpele. Je kunt waterbesparing in je kranen.
Ja.
Ik weet wel dat bij mij zitten de radiatoren niet onder een vormraam. Dus ik doe altijd een gordijn dicht. Ik vroeger niet, vond ik stikken ongezellig. Maar tegenwoordig doe ik het dus vanuit energie.
Ja. Folie aan de achterkant, dat kost ook bijna niks. Folie aan de achterkant plakken van je radiator. Blijft de warmte iets langer hangen. Van die LED-verlichting, wat is het? Energiezuinige lampen. Je kunt tegenwoordig ook kleine radiator of kleine soort ventilators onder je verwarming plakken, dat het extra stroomt.
Wat ik ook wel een mooie vond om te delen, want dat weet ik toevallig, is dat ze, want we hebben bij de woningcorporatie hebben we daar een hele introductie over gehad, dat ze gaan natuurlijk, omdat de energieprijzen zo hoog zijn, de gasprijzen zo hoog, die waren al hoog voordat de oorlog uitbrak, gaan ze subsidie geven, tenminste korting geven op de belasting. Maar omdat ze natuurlijk eigenlijk gas eraf willen, gaan ze die korting niet geven op gas. Dus iedereen denkt van dat is fijn. Ze gaan die korting geven op de belasting op elektriciteit. Dus dan denk je aan de ene kant, ik ben goed bezig, ik heb zonnepanelen. Maar dan loop je dus wel die korting mis. Dus ik zeg altijd wel, dan moet je even goed kijken. Kan ik daar dus, ik heb een vriendin die heeft airco. Die verwarmt nu bepaalde kamers met de airco. Ja. Omdat ze dan elektriciteit verbruikt en daar dus wel die korting krijgt en niet op de kachel.
Ja, ik doe dat ook. Ik heb ook een airco boven en ik verwarm daar ook mijn bovenruimte mee, ook omdat het veel sneller gaat. En het vaak is even aanzetten, even flinke warme lucht blazen en dan zet je hem uit en dan is het eigenlijk wel warm voor een bepaalde tijd.
Ja. Ik vind aan de ene kant wel, het is natuurlijk de aanleiding is niet mooi, maar het zorgt er wel voor dat mensen zich in korte tijd veel bewuster zijn over wat ze voor stempel achterlaten.
Ja.
Ja. Wat ze eraan kunnen doen.
Ik zeg ook altijd tegen mijn klant, als je dus een andere woning wilt gaan kopen of je hypotheek flink wilt gaan verhogen om te verbouwen. Het gaat eigenlijk om het totale plaatje. Wat betaal je aan woonlasten, maar wat betaal je ook aan dus die gas en elektra? Want dat is ook een onderdeel van je woonlasten. En als jij dus iets meer hypotheek gaat betalen, maar doordat je een zuinig huis koopt of doordat je gaat verduurzamen je gas en elektra naar beneden gaat, dan kan het toch zijn dat het binnen je totale woonlasten gaat passen.
Ja, ik vind het echt bizar, want ik betaal nu de helft van de elektriciteit, of niet elektra, allebei, elektra en gas en mijn vorige huis. Terwijl denk ik dat het huis hier twee keer in past.
Ja.
Gewoon, maar dat was het 1937, daar kon niet eens gevelisolatie in.
Nee.
Het is echt, dat scheelt echt. Ja. Dus dat loont zeker.
Ja.
Oké.
Je gaf aan dat je veel luisteraars hebt die al een eigen woning hebben en wellicht ook toch nog wel willen gaan verhuizen. Misschien is het leuk om daar ook nog even wat over te vertellen van hoe dat dan werkt.
Nou, dat vind ik leuk. En daarna vind ik het ook nog wel leuk. Dat is even mijn eigen situatie. Maar ik weet dat veel mensen in die situatie zitten van, goh, stel nou dat je, je bent alleenstaand, je partner ook en je gaat uiteindelijk het samenvoeren. Dat geeft natuurlijk ook wat uitdagingen.
Ja.
Maar goed, het verhuizen.
Ja. Heb je een woning en wil je gaan verhuizen naar een andere woning, dan zie je op dit moment dat heel veel mensen zeggen, ik moet eerst maar een woning zien te vinden en te kopen voordat ik mijn eigen huis ga verkopen. Want ik weet helemaal niet of het lukt om een eigen woning te kopen. Hè. Nou, een aantal jaar geleden gingen mensen eerst hun huis verkopen en dan zoeken, want er was genoeg aanbod en alles stond lang te koop. Dus dat is echt wel een flinke verandering. En op het moment dat je dus eerst koopt en daarna verkoopt, kom je dus voor onbeperkte periode met twee huizen te zitten.
Ja, en als je een beetje pech hebt, nu gaat de markt natuurlijk heel makkelijk, maar je ziet het dus een beetje stabiliseren. Ja, je moet niet net op die, als je net op het omslagpunt zit, kun je ineens heel lang Daar kan ik me ook nog aan herinneren, een aantal jaren geleden ook gehad.
Ja, en daaruit zijn dus regels gekomen dat hypotheekverstrekkers nu eisen dat je een jaar spaargeld hebt om twee huizen te betalen. Dus je moet spaargeld hebben om dubbele maandlasten te betalen. En dat betekent dat je je oude hypotheek een jaar lang moet kunnen betalen. Dus betaal je 1000 euro per maand aan de bank, dan moet je dus 12.000 euro spaargeld hebben. En heb je tijdelijk een overbruggingshypotheek nodig, hè, want de meeste mensen hebben overwaarde in hun woning zitten die ze in willen brengen bij de aankoop van de nieuwe woning. Maar dat is er nog niet, zolang je de woning niet verkocht hebt.
Dus eigenlijk is dan je spaarpotje zit in je huidige huis.
Ja, en zeggen mensen, ja, maar mijn huis is, weet ik het, 50.000 of 100.000 euro meer waard geworden. Hè? En dat geld wil ik weer investeren in een nieuwe woning. Maar dat is er niet, zolang je de deur niet dichttrekt of je huis niet verkocht hebt. Daar kun je dan tijdelijk een overbruggingshypotheek voor afsluiten. Maar goed, dat kost dus ook geld. En daar moet je dan dus ook voor een jaar lang spaargeld hebben. Omdat je dus tijdelijk drie hypotheken gaat hebben. 1 voor de nieuwe woning. Nou, die moet je met je inkomen kunnen betalen. 2, je hebt je oude hypotheek nog. Daar moet je dan de spaargeld voor hebben. En 3, je hebt tijdelijk dan die overbruggingshypotheek, waar je ook tijdelijk last aan hebt. En die moet je dan ook met je spaargeld kunnen betalen. Dus als je een andere woning gaat kopen en je huidige woning is nog niet verkocht, moet er spaargeld zijn om dat dubbel te betalen. En dan zeggen mensen wel eens tegen mij, ja, maar mijn huis is binnen 4 weken verkocht. Ja, alleen de bank, die zegt gewoon ja.
Als het morgen verandert, is morgen de pet anders.
Wij nemen voorzichtigheidshalve toch dat jaar. Of jij moet je oude woning op papier verkocht hebben. Dus dan moet je een koopcontract hebben. Maar dan moet ook het financieringsvoorbehoud voorbij zijn voor de kopers van jouw huis. Want de meeste mensen, nou, het is ook mijn advies, kopen met voorbehoud van financiering. En dat betekent dat je huis pas echt verkocht is als ook die termijn om is. Dus koop jij vandaag een huis en zeg je morgen heb ik mijn huis verkocht. En je verkoopt met financieringsvoorbehoud, dan is toch je huis pas over 6 weken definitief verkocht. En tot die tijd ziet de bank het gewoon als huis is niet verkocht.
Ja, meer eigendom. Ja.
Dus dan moet dat spaargeld er zijn.
Ik vind ook altijd mensen heel makkelijk praten. Ja, dan kan de bank wel even regelen. En denk ja, maar je vraagt nogal wat van de bank. Hè? Je vraagt wel gewoon het vertrouwen om jouw woning te financieren en dat jij het maar terugbetaalt. Ja. Laat maar eens zien of dat lukt.
Klopt, ja. Dat is goed om te vermelden. Ja, als je dus gaat kopen en je oude woning is nog niet verkocht.
Ja.
Ja.
En dan het samenvoegen van twee gezinnen. We hadden het toevallig natuurlijk straks al over, omdat we ook voor wat uitdagingen staan. Ik denk het misschien ook wel leuk om daar wat over te vertellen. Want het komt veel voor tegenwoordig, denk ik.
Ja.
En het valt me op dat iedereen daar ook wel een bepaald idee mee heeft. Van, oh, maar dan ga je toch gewoon je woning verhuren. En dan ga je toch even dit doen, even dat doen. Maar zo simpel is het niet. Hè?
Nee. En sowieso denk ik dat iedere situatie ook daar toch nog anders in is. Van die samengestelde gezinnen of twee mensen die samen willen gaan. Wat denk ik goed is om te zeggen is, ja, ben er echt zeker van voordat je huis in de verkoop zet. Als je samen gaat wonen. Want ja, terug. En zeker nu met de woningmarkt en de huurmarkt is er niks.
Nee.
Dus als jij jouw huis opgeeft om samen te gaan wonen met jouw partner. Of je dat nou helemaal al financieel regelt of niet. Ja, weet dat je gewoon niks hebt als het fout gaat. Dat is ook de reden dat ik tegen iedereen zeg. Wat de situatie ook is. Sta op een huurlijst ingeschreven. Want er kan altijd iets gebeuren. Je partner kwijtraken. Arbeidsongeschikt raken. En dan heb je niet zomaar een huis.
Nee, de wachttijden waren vroeger al 6 jaar. Ik weet niet wat ze nu zijn. Ja,
volgens mij zijn ze in Breda bijvoorbeeld ruim boven de 10 jaar. Dus dat is 1. En als je bijvoorbeeld zegt, nou, ik wil mijn eigen woning aanhouden maar verhuren. Dan is de vraag of je hypotheekverstrekker daar toestemming voor geeft. En mijn ervaring is dat de meeste hypotheekverstrekkers dat niet zullen doen. In de meeste hypotheekakten staat ook dat het verboden is om je huis zonder toestemming te verhuren.
Wordt veel gedaan, hè? Verhuren zonder toestemming.
Ja, en dan moet je realiseren dat je echt daar een risico inneemt als dat aan het licht komt. En mensen zeggen altijd, ja, maar daar komen ze niet achter. Mijn ervaring is dat dat toch nog wel eens gebeurt. En dan doe je gewoon echt iets wat niet mag. En de vraag is wat de bank daarmee gaat doen. En in het ergste geval zeggen ze per direct, los je hypotheek maar af. En op het moment dat jij het dan niet ergens anders kunt lenen, dan moet je huis verkopen. Want je moet hem wel aflossen.
Ik beheer dan ook nog verenigingen van eigenaren. En dan krijg ik ook heel vaak de vraag van, mag ik mijn woning verhuren? Dan zeg ik altijd, nou, bij ons mag het wel, maar je hebt meldingsplicht. En dan, het is niet mijn taak, maar ik zeg er altijd bij. Ik zeg, maar ga het wel na als je het via hypotheek hebt. Even bij je hypotheekstrekker nagaat. Want meestal mag het niet.
Ja, en er is ook wel een goede reden hoor, waarom ze dat niet toestaan. Heel veel mensen snappen het niet van ja, wat is daar nou het probleem aan? Maar
het is minder waar toch bij verkoop?
Nou nee, dat is het nog niet zozeer. Maar op het moment dat er een huurder in zit, is die heel goed beschermd in Nederland. Dus op het moment dat de eigenaar van die woning die hypotheek niet meer betaalt, dan wil de bank het huis kunnen verkopen in het ergste geval, want die wil hun geld terug. En op het moment dat er dan een huurder in zit, kunnen ze die er niet uitzetten. En dat is dus het probleem, dat ze dus ook die verhuur niet toestaan. En nu zijn er een aantal hypotheekverstrekkers in Nederland die hebben een verhuurhypotheek. Daarbij is dan wel toegestaan dat de woning verhuurd wordt. Maar dan ja, moet er altijd flinke overwaarde in de woning zijn. Want die banken die houden echt marges aan van 70% wat ze dan maximaal van de waarde willen lenen. En de waarde is dan de waarde in verhuurde staat. En die is altijd lager dan de normale waarde, zeg maar. Dus dan moet er altijd of overwaarde zijn of jij moet spaargeld inbrengen om je hypotheekschuld naar beneden te brengen. En die rentes zijn gewoon 1%, 1,5% hoger dan normale hypotheekrentes. En dat gebruiken zij voor dat risico.
En het is
als het fout gaat.
Ook dan een box 3 woning. Dus ja. Je kunt de rente ook nog eens niet op.
Nee, dat klopt. Dat klopt. Ja. Ja. Ja.
Maar goed. Als ja. Je gaat ja. Op ontdekkingsreis gaat, is het misschien wel een betere variant dan je woning in één keer verkopen.
Ja, want je hebt dan altijd nog een escape dat je terug kan. Hè, mits je natuurlijk je huurder eruit kunt zetten. Want ook dat is wat ik nog wel eens hoor dat fout gaat. Dat mensen hun huis verhuren en zich daar toch niet goed in verdiepen. Hoe dat nou goed op papier gezet wordt. Dus ik zeg altijd, als je je huis verhuurt, schakel een vastgoedjurist, advocaat in. Die je daarbij kan helpen dat het contract zo op papier staat dat jij ook... Nou ja, weet, ik kan erin terug of hè, hoe het voor jou geregeld is. En doe dat niet zelf. En kijk heel goed aan wie verhuur je je huis.
Ja, ik denk als je dat doet, dat je er ook goed aan doet. Om het bij wijze van spreken desnoods elke keer aan het voor tijdelijke verhuur van mensen waarvan ja. Je weet van nou, die zitten te wachten op een ja. Nieuwe woning. Ja. Of je weet gewoon, die gaan eruit.
Ja. Ja.
Ik denk dat dat ook wel...
Ja. En als je dan samen met je partner gaat... Hè, en je wilt je bijvoorbeeld inkopen... dus je partner heeft een huis en je zegt... nou, ik ga daar wonen... en ik wil ook eigenaar worden van die woning... ja, dan betekent dat ook... als je eigenaar wilt worden... dat je naar de notaris moet... en dat je ook overdrachtsbelasting moet betalen... over het aandeel wat jij gaat krijgen in de woning. Dus heeft jouw partner een huis van... met een waarde van 400.000 euro... en jij koopt je voor 50% in... Nou, dan ga je dus over die 2 ton ga je 2% overdrachtsbelasting betalen. Dus dat is 4.000 euro. Dus dat is ook wel iets wat je moet weten.
Ja, ja, natuurlijk is het allemaal romantisch. We willen het allemaal op één hoop en we willen niks. Maar ja, het is nou eenmaal een zakelijke transactie.
Ja,
maar
ja.
Daar kunnen we niet zoveel aan veranderen.
Nee, en ik bespreek in ieder geval altijd met al mijn klanten. Ook als ze voor het eerst samen gaan wonen. Altijd wat de consequenties is als je eventueel toch uit elkaar gaat. En in het eerste gesprek word ik dan nog een beetje raar aangekeken van... Heb jij het nou over? We gaan samen een huis kopen. Jij gaat over einde relatie beginnen. En dan zeg ik ook altijd, ja, ik ga er niet vanuit dat jullie uit elkaar gaan. Ik ga er vanuit dat jullie 100 worden. Maar mijn ervaring is, ik zie het dagelijks. En je kunt beter op voorhand de afspraken goed op papier zetten dan achteraf.
Er zijn niet vernietigende voorwaarden in het leven.
Precies.
Roepen, omdat ze ook wel eens denken dat het misgaat.
Ja, ja, en achteraf heeft ieder altijd het anders bedoeld dan de ander.
De intentie is altijd om te blijven,
ja,
toch?
Ja.
Door ons prieren niet aan.
Ja, absoluut.
En,
ja.
Maar als je natuurlijk een tweede relatie of sommigen zelfs nog meer, dan weet je dat het ook mis kan gaan.
Ja.
Dus dan is het eigenlijk wat extra, minder raar.
Ja, extra alert op. Dus ja, zet al je afspraken altijd goed op papier.
En ga niet te hard. Ga niet het hard van stapel. Ik denk dat het ook een hele belangrijke is.
Ja, geef niet zomaar je huis op inderdaad. En probeer het eerst eens. En hou je bijvoorbeeld je eigen huis aan. Voordat je echt die stap zet. Om het op te geven. En echt samen verder te gaan. Ja.
Oké. Okay. Ja, volgens mij hebben wij nu een beetje van alle takken wel iets besproken. Dus dan wil ik je eigenlijk alleen vragen. Waar kunnen mensen jou vinden? Als ze jou willen benaderen?
Ik vertelde het aan het begin al. Ik zit dus in Breda. Mijn website is www.adviesmetmin.nl. Daar kun je mijn contactgegevens vinden. Daar kun je allerlei informatie over mijn dienstverlening vinden. Eerste kennismakingsgesprek is de kosten daarvoor neem ik voor mijn rekening. Dus ja, wil je over jouw situatie of over de aankoop van een woning of nou ja, wat dan ook advies hebben, dan kunnen we een eerste kennismakingsgesprek inplannen. En dan ga ik kijken wat ik voor je kan doen. En dan geef ik je in ieder geval ook wel informatie over je situatie. Dat je er ook echt iets aan hebt. Hè. Dus ik ga nog niet adviseren in dat eerste gesprek. Maar ik ga je wel dingen vertellen en laten zien dat je er ook echt iets aan hebt.
Ja, en waar komt MINT vandaan?
Advies met MINT staat voor advies met meer inzicht naar toekomst. En toen ik 5,5 jaar geleden mijn bedrijf startte, wilde ik wat anders dan Verhoef Financieel Advies of Verhoef Financiële Diensten. Zoals heel veel van dit soort bedrijven.
En dan denk je dat een of andere dikke grijze man op visite komt.
En toen dacht ik, nou, ik zou wel wat anders willen. En toen met een aantal mensen best wel lang over nagedacht. En toen kwam uiteindelijk over, nou, ik vind de toekomst heel erg belangrijk. Dus ik kijk met mijn klanten altijd naar toekomstige situaties als langdurig ziek of pensioen of... wat gebeurt als je partner komt te overlijden of als je kinderen gaan studeren. Dus ik zit heel erg op de toekomst van mijn klanten. En nou ja, zo zijn we met die afkortingen op meer inzicht naar toekomst gekomen. En wat is de naam?
Nou, leuk.
Ja, vond ik ook.
Ik zou zeggen, dankjewel.
Graag gedaan.
Ik vond het een hele leuke en ik denk ook hele boeiende podcast. Dus leuk. Nou ja, ik zou zeggen...
Dankjewel voor de uitnodiging.
Ja, graag gedaan. En aan jullie de luisteraars zou ik zeggen, hou me in de gaten. Tot de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren.